Zij heeft de herhaling er ook in gezet. Nou, de eerste keer zing ik moet hem alleen, dank u wel. En dan de tweede keer zing ik alle kinderen. Zo, dat heeft hij zo lekker opgenomen. Dus, dat kunnen we ook kiezen.
Dank u wel, groeien van het graan. Dank dank u wel voor het groeien van het graan. Dank u wel voor de dieren in de wei. Dank u wel dat u steeds weer zorgt voor mij. Dank u wel voor de sterren en de maan. Dank u wel voor het groeien van het graan. Dank u wel voor de dieren in de wei. Dank u wel dat u steeds weer zorgt voor mij.
Dank u wel voor de bloemen in het gras. Dank u wel voor de vissen in de plas. Dank u wel voor de bossen en de hei. Dank u wel dat u steeds weer zorgt voor mij.
Dank u wel voor de bloemen in het gras. Dank u wel voor de vissen in de plas. Dank u wel voor de bossen en de hei. Dank u wel dat u steeds weer zorgt voor mij. Dank u wel voor de wolken en de wind. Dank u wel voor elk mens en ieder kind. Dank u wel, want u bent zo heel dichtbij. Dank u wel, dat u steeds weer zorgt voor mij.
Ja. Wel goeie, dat hij niet omklapt. Goedemorgen, broeders en zusters, jongeren, kinderen, hier in de kerk en thuis. Hartelijk welkom in deze dienst. Vandaag is onze voorganger onze eigen predikant, dominee Vogel. En vandaag vieren we voor de tweede zondag op rij het Heilige Avondmaal. Volgende week zondag is onze eigen predikant, dominee Vogel, ook onze voorganger. En dat is de laatste dienst van zijn periode als gemeentepredikant bij ons. Een verzoek aan u ook thuis, als u nog in de gelegenheid bent vanmiddag het avondmaal te komen vieren, bent u van harte uitgenodigd. Dat geldt voor iedereen uit alle wijken. Er is vanmiddag nog plek. Volgende week gaat het volgens een andere wijkindeling, ABC, DEF. Maar wilt u op die zondag van laatste zondag van onze dominee ook aanwezig uit andere wijken, kunt u zich aanmelden. Maar u moet zich wel aanmelden bij Ab van der Meijden. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Fijn dat ik u tref weer vanmorgen. Fijn dat u er bent. Goed om elkaar weer te zien. Goed om elkaar weer te zien rond een open Bijbel en rond een klaarstaande tafel. We willen nu stil worden voor onze God en een zegen vragen voor elkaar en voor onszelf. En u mag daarbij gaan staan. Leiden met elkaar. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand begon. Genade voor u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. U mag gaan zitten. Er wordt nu gezongen uit Psalm 116 in de oude berijming: God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem. We luisteren met elkaar naar de woorden van het verbond van de Heere, onze God. En dat beantwoorden we met een belofte. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En we belijden met elkaar, ik zal de Heere God lief hebben met mijn hele hart, met mijn hele ziel, mijn hele verstand. Ik zal mijn naaste lief hebben als mijzelf. Zullen we samen bidden en danken. Heere God in de hemel, trouwe Vader. We zijn hier weer in de kerk gekomen. En we zijn met elkaar verbonden via de livestream of de kerkomroep. En dat laatste gaat al een hele tijd zo, maar er zijn er heel wat vanmorgen die vandaag weer voor het eerst na 4 maanden hier in de kerk zijn. En het is goed om elkaar ook op deze manier weer te mogen zien. En we danken u voor uw bewarende hand. En we danken u ook dat we hier weer mogen zijn en dat we weer contact mogen hebben met anderen. En dat we hier mogen zijn waar we samen zijn om uit uw woord te lezen. En dat we ook weer het sacrament mogen gebruiken. Brood en wijn. Heere God, u bent heel goed voor ons. En we belijden het vanmorgen ook dat het wel iets heel bijzonders is dat wij hier zomaar bij elkaar kunnen zijn. En we kunnen kijken naar andere kerken in Nederland waar het weer wat beter gaat. Of dit weer anders is of dat weer anders is. Maar als we kijken naar de kerk wereldwijd, als we kijken sowieso naar de wereld, dan weten we dat we ook hier in West-Europa toch ook wel weer rijk bevoorrecht zijn. En dat we het, als we het zo mogen zeggen, goed voor elkaar hebben. We hebben zoveel kennis in huis, we hebben ook zoveel geld in huis, dat heel veel dingen zo goed geregeld kunnen worden hier in dit deel van de wereld. We voelen ons zeer bevoorrecht, maar we bidden ook van u. Wilt u ook in deze wereld blijvend aanwezig zijn? In zoveel gebieden waar mensen nog steeds thuis moeten blijven. Waar ze nauwelijks het huis uit kunnen. Al maandenlang. Heren, zegent u deze wereld. Geef wijsheid aan hen die proberen iets te vinden aan een vaccin. Mensen die proberen op een andere manier deze een oplossing te vinden. Heren, denkt u aan deze wereld. Het is uw wereld. U heeft ons gemaakt. En deze wereld behoort u toe. En we weten heus wel, Heere God, dat wij van deze wereld van u niet iets moois hebben gemaakt. En dat weten we wel. En Het probleem zit niet alleen in dit vaccin of in dit virus. Het zit overal, we weten het. Maar Heere God, u had toch ook zo lief de wereld dat u uw zoon daarvoor over had. En daarom doen we een beroep op u, Heere God. Wilt u horen naar de vele gebeden? En wilt u horen op zo'n manier dat er ook echt iets mag gebeuren in deze wereld? En we vragen er niet om of het weer allemaal zo mag zijn zoals het was. We vragen erom of u krachtig wil optreden in deze wereld. We weten dat u dat een keer zult doen aan het einde van de tijd. En misschien is dat moment al snel gekomen. Maar als het nog duurt, Heere God, wilt u optreden. En wilt u koning zijn over de ganse wereld. En ook over ons land. En ook in ons hart. Heere, denkt u zo aan ons allen. Denkt u aan uw kerk over heel deze wereld. Uw kerk in India. Uw kerk in Brazilië. Uw kerk in Zuid-Afrika, uw kerk wereldwijd. Denkt u ook aan uw kerk hier in Nederland? Denkt u ook aan ons als we hier met elkaar zijn en als we met elkaar verbonden zijn? Denkt u aan de kerken van Dordrecht? Heere, laat uw rijk ook duidelijk zichtbaar mogen worden in deze tijd. Heere, we zijn hier gekomen. We mogen straks weer avondmaal vieren. En daar hebben we allemaal gedachten bij. We willen u in de eerste plaats danken dat het mag. En dat u ons uitnodigt. En dat wat er in ons leven ook is geweest. En dat wat er in ons leven ook is. Dat dit er ook is. En dat uw gave aan ons groter is. Dan wat wij u kunnen geven. En dat het zeker groter is dan wat we u gegeven hebben. U kent ons. U weet wat we gedaan hebben. Ook in de afgelopen week. Dat we gezondigd hebben. In gedachten, in woorden, in werken, dingen die we koesterden. Heere, wilt u genadig wegdoen wat wij verkeerd deden. En dat mogen we vandaag ook weer horen bij de tafel. Zegent u ons vanuit uw woord, vanuit het sacrament. En dat we een goed zicht krijgen op wie u bent voor ons soort mensen. Bemoedig ons en versterk ons om ook in ons leven, in ons dagelijks bestaan, de dingen weer op te pakken. Om ook zo met moed weer verder te gaan. Wat er dan ook is en wat er dan ook niet is. We willen ook voor elkaar bidden. Zoals we hier gekomen zijn. U kent onze vragen, onze noden. U kent ook onze vreugde, ook als gemeente. We danken u dat Chris Verheul weer na een lange tijd op zee weer thuis mocht komen. En dat hij weer bij zijn gezin is. We danken u voor uw bewarende hand. En we bidden of hij een heel goede tijd mag hebben met zijn gezin. We willen ook bidden voor onze zuster Jannie Litooi en haar kleinzonen Nathan en Rick, die allebei ernstig ziek zijn, waar ook allerlei onderzoeken zijn en allerlei behandelingen zullen volgen. Zo plotseling kan dat over ons komen en we vragen van u, wees u hen goed en nabij. Zegent u hen en allen die hun lief en dierbaar zijn. Heere, verblijd ons door uw daden. We zijn maar kleine mensen en we hebben helemaal niet zoveel te vertellen. En daarom komen we juist bij u. We willen ook van u vragen, wees u bij onze zuster Van der Meijden, die vandaag de bloemengroet krijgt. Wees u met haar en zegent u haar in haar leven en geef dat ze deze bloemen als een groet van u mag zien. We willen ook bidden weer voor Kees Bas, nu de operatie weer is uitgesteld. Wees u met hem, ook als hij woensdag geopereerd zal worden, gaat u met hem mee. We bidden ook voor de buurtlunch die vanmiddag weer begint. Zegent u de gasten en zegent u de vrijwilligers. En geef dat het een goede start mag zijn. Dat ze elkaar weer mogen ontmoeten. En dat er weer iets van u mag zijn in het leven van veel mensen. Heere, zegent u zo deze zondag. We danken u dat we hier mogen zijn. En we prijzen uw naam. Omdat we weten dat wij kleine, kwetsbare, zondige mensen slechts kunnen leven op de adem van uw stem. Maar we mogen uw stem horen. Uit genade. Om Christus wil. Amen.
Zo, nou, oh ja, 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 hij doet het. Oké. Okay. Nou, fijn jullie allemaal weer te zien. Super fijn dat ik ook weer gewoon hier kinderen zie in de kerk. Nou, nu moet ik het gaan verdelen, want nu moet ik naar de camera gaan kijken en ik moet naar jullie gaan kijken. Dus ik ga mijn best doen. Zie? Fijn hè? Even niet vroeg uit je bed, geen wekker, geen juf of meester die aan je hoofd zeurt. Hè? Gewoon even lekker niks. Nou, ik ben er ook blij om en ik hoop dat jullie er lekker van gaan genieten. Misschien ga je nog weg of misschien blijf je lekker thuis. Hey, en vandaag gaan we weer even luisteren naar een verhaal. Eigenlijk een verhaal die de Heer Jezus ook vertelde. Juf Annelies, de andere juf Annelies was hier vorige week. En zij vertelde ook een verhaal die de Heer Jezus vertelde in de Bijbel. Die verhalen staan allemaal in het Nieuwe Testament. In Matthäus, in Marcus, in Lucas, in Johannes. Daar staan verhalen in die Jezus dus zelf heeft verteld. Nou, wie weet hoe die verhalen heten? Want Jezus vertelde die verhalen niet zomaar. Niet zomaar om even een gezellig verhaaltje te vertellen voor het slapen gaan. Of zomaar. Nee, hij vertelde die verhalen omdat hij er een bedoeling mee had. Er zat een boodschap in die verhalen. Wie weet hoe die verhalen heten? Is er iemand hier in de kerk die dat weet? Niemand? Dat snap ik wel, want het is best wel lastig. Het zijn gelijkenissen. Ja, goed onthouden. De Heer Jezus vertelde gelijkenissen. En met zo'n gelijkenis had hij een bedoeling. Die vertelde hij dus niet zomaar. Niet zomaar voor de lol. Maar echt met een bedoeling. Er zat een boodschap in. Nou, vandaag is er ook weer zo'n verhaal. En dat verhaal lijkt wel een beetje op vorige week. Het gaat weer over een boer. Het gaat weer over zaadjes en over planten. En het gaat vandaag ook over onkruid. Nou, en toen ik dat verhaal aan het lezen was in de Bijbel, toen moest ik denken aan heel lang geleden, toen ik nog een klein meisje van 10 jaar was. Weet je waarom? Mijn ouders hadden een moestuin. Nou, jullie weten vast wel wat een moestuin is. Het is een tuin waar je allemaal groenten en fruit en waar je dingen kan planten. Nou, mijn ouders hadden ook een moestuin en elke dag ging mijn moeder daar naartoe om alles goed water te geven en zaadjes in de grond te stoppen. Nou, en daar groeiden allerlei groenten. Dan aten we een week lang courgettes en dan aten we weer een week lang sla, want ja, dan was het goed. Maar weet je wat zo leuk was? In die moestuin was ook een stukje grond, 3 stukjes grond, zo naast elkaar, voor mij en mijn zussen. 2 zussen heb ik. En wij mochten alle 3 ook 1 stukje grond helemaal voor onszelf. Nou. En ja, mijn moeder zei, nou Lies, ga maar eens nadenken. Wat wil jij in jouw moestuin laten groeien? Nou, ik dacht geen courgettes. Ook geen boerenkool. Witlof. Nee, dat ga ik ook niet doen. Wat wilde ik dan wel? Nou, we gingen naar de molen. Bij ons had je een molen in het dorp. En daar hadden ze allemaal van die een wand vol met allemaal van die zakjes zaad. Misschien heb je het bij de tuinwereld of zo ook wel eens gezien. Allemaal van die vierkante zakjes zaad. En ja, daar zaten al die zaadjes in. En mijn oog viel op de bloemen. Dat is natuurlijk ook heel leuk om te zaaien. Mooie bloemen. En ik zag allerlei kleuren bloemen. Ik dacht, die wil ik zaaien. Bloemen. En nou, vooruit, omdat mijn moeder zo aandrong, worteltjes. Die vond ik wel heel erg lekker. Dus ik kocht een zakje wortelzaad en bloemenzaad. Nou, en daar gingen we hoor. Zaaien in mijn eigen stukje grond. Nou, mijn moeder hielp me een beetje, maar ik was echt trots. En ik dacht, ja, nu gaat het gebeuren. Dus de volgende dag ging ik natuurlijk weer met mijn moeder mee. 15 minuten fietsen en ik had nooit zin, maar nu wel. Maar ja, nog niks te zien. Nog allemaal zwart, alleen maar aarde. Nog geen bloem te zien. Nee, zei mijn moeder, je moet wel een beetje geduld hebben. Nou, en zo een paar weken later, ja hoor, toen ik weer naar de moestuin ging en snel naar mijn eigen stukje grond. Ja, allemaal groene puntjes. De worteltjes gingen groeien, zag ik. En de bloemen begonnen ook te groeien. Yes! Het lukt. Maar toen ik een paar weken later weer kwam en weer snel naar mijn eigen stukje rende, toen riep ik, hé man, moet je eens kijken. Tussen die plantjes, er zaten nog geen bloemen aan, maar het was al wel weer een flink stuk gegroeid. Daar zaten ook allemaal hele lelijke planten. Met stekels en prikkels en... Nee, die had ik toch niet gezaaid. En tussen mijn worteltjes zaten ook allemaal lelijke planten. Onkruid. Ja, zei hem ook. Zeg, mam, kom, ik moet het meteen weghalen. Nee, zei mijn moeder, dat moet je niet doen. Want stel je nou voor dat je onkruid er allemaal uit gaat trekken, dan trek je ook de goede plantjes mee. Dat moet je niet doen. We gaan wachten tot ze echt wat groter zijn en je het verschil veel beter kunt zien. Dan pas gaan we het onkruid weghalen. Ah, jammer. Maar goed, mijn moeder had er verstand van. Dus het zal wel. Nou, en later had ik een prachtig bloemenveldje, hoor. Echt waar. En lekkere worteltjes. Maar in de Bijbel vertelt de Heer Jezus eigenlijk precies zo'n verhaal. Eigenlijk bijna hetzelfde. Maar dan over een boer. Een boer die gaat zaaien. Nou, en de mensen zitten weer naar de Heer Jezus te luisteren. Heel veel mensen zijn weer gekomen om naar zijn verhaal te luisteren. En hij vertelt... Een boer ging zaaien, de akker, het land, was helemaal goed omgeploegd, zodat de zaadjes goed de grond invallen. En hij ging zaaien. En toen ging hij naar bed. En de volgende dag kwamen de knechten, of misschien wat later, denk ik. En die zagen dus onkruid tussen de plantjes. En ze gingen naar de boer toe. Wat heeft u nou gedaan? Er zit allemaal onkruid tussen uw planten. Heeft u ook onkruid gezaaid? Nee, zei de boer, dat heb ik niet gedaan. Moeten we het eruit halen? We gaan het meteen eruit halen, zeiden die knechten. Nee, zei de boer. Dat gaan jullie niet doen. We gaan wachten tot de oogst. Tot het graan, want die boer die had graan gezaaid, hè, waar je brood van kunt bakken. We gaan wachten tot de oogst. En als de oogst er is, dan pas gaan we het scheiden. Dus het onkruid en het graan. Dan zien we dat veel beter. Dan pas gaan we zeggen, oké, het onkruid hebben we niet nodig. En het graan gaan we gebruiken om de korrels, om er meel van te maken. Dat verhaal vertelde Jezus. En Petrus, weet je wel, die ene discipel... Die zat er ook bij. En die zat te denken. Wat wil de Heer Jezus ons hier nou weer mee vertellen? Want Petrus wist inmiddels wel. Dat de Heer Jezus niet zomaar dit verhaal over die boer vertelt. En hij vroeg het. Hij zei. Jezus, wat bedoelt u nu met dit verhaal? Wat moeten wij hier nu mee? Nou, zei Jezus, ik zal je het geheim van het koninkrijk vertellen. Hij zegt, die boer, dat ben ik eigenlijk. En die akker, die zo mooi, dat land wat zo mooi is omgeploegd, dat is de wereld. En die zaadjes en die plantjes die opkomen, dat zijn alle mensen die op de wereld wonen. En hij zegt... Die goede plantjes, dat zijn de mensen die heel veel van mij houden. Die mij willen volgen, die mij willen dienen, die graag bij mij willen horen. Want die gaan mooi groeien en bloeien. Maar dat onkruid, dus eigenlijk die lelijke plantjes, die slechte plantjes. Ja, dat zijn eigenlijk mensen die zeggen, ik hoef echt helemaal niks met God te maken te hebben. Ik geloof niet eens in God. Wat een onzin. Die willen helemaal niet bij God horen. Dat is wel erg, hè? En Jezus zegt, de oogst, hè, zoals die boer zei, we gaan het bij de oogst, gaan we het scheiden. Ja, zegt de Heer Jezus, dat is de dag dat ik weer terugkom. En dat ik alles mooi en nieuw ga maken. En dan kan ik zien wie er nou veel van mij houdt. En wie er niet zoveel van mij houdt. En dan ga ik alles nieuw maken. En dan zal ik zien dat die plantjes die mooi groeien en bloeien bij mij willen horen. Petrus die dacht erover na. En al die andere mensen die aan het luisteren waren, waren ook stil geworden. Ja. En wij moeten daar natuurlijk ook over nadenken, jongens en meiden. Want wat voor plantje zijn wij dan? Als wij dan een plantje zijn, weet je, moeilijk te begrijpen, hè. Maar stel dat je dan een plantje bent. Wil je dan zo'n mooi plantje zijn, wat mooi gaat groeien, waar een mooie bloem uit komt? Of hè, wat gezond is? Of ben jij zo'n onkruidplantje? Dat willen we niet, hè. Als de Heer Jezus terugkomt, dan willen we juist zeggen, Heer, wat fijn, ik hou van u. Ik wil bij u horen. Nou, daar mag je over nadenken. Deze vakantie en deze dag. Dank je voor het luisteren.
Zorgt voor mij. Dank u wel voor de sterren en de maan. Dank u wel voor het groeien van het gras. Dank u wel voor de dieren in de wei. Dank u wel dat u steeds weer zorgt voor mij. Dank u wel dat u steeds weer zorgt voor mij. Dank u wel voor de wolken en de wind. Dank u wel voor dat mens, voor ieder kind. Dank u wel, want u bent zo heel dichtbij. Dank u wel dat u steeds weer zorgt voor mij.
Vanochtend lezen we uit de Bijbel de brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe, de tweede brief. En dan wel hoofdstuk 5, de versen 14 tot en met 21. Vanaf vers 14. Want de liefde van Christus dringt ons, die tot dit oordeel gekomen zijn. Als één voor allen gestorven is, dan zijn zij allen gestorven. En hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo kennen wij vanaf nu niemand naar het vlees. Al hebben wij Christus naar het vlees gekend, dan kennen we hem nu niet zo meer. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende en aan hen hun overtredingen niet toerekende, en hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij, laat u met God verzoenen. Want hem die geen zonde gekend heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Tot zover.
Zalig is hij die voorleest en zij die horen het woord van onze God. Amen. Een tijdje geleden hebben we met elkaar nagedacht over wat er staat in vers 16. Zo kennen we vanaf nu niemand naar het vlees. Vorige week zondag ging het over vers 10 en 11 van 2 Korinthe 5. Vanmorgen gaat het over die woorden uit vers 18. En dit alles is uit God. En vanmiddag gaan we daar dan ook weer mee verder. En straks na de preek zingen we met elkaar, of wordt er voor u gezongen, Lam Gods dat zo onschuldig, zo moedig en geduldig aan schandelijk kruishout leidt. Dit alles is uit God, zegt Paulus. En dit alles, dat is heel wat. Hij heeft het erover gehad en het kan ons helpen vandaag om ook avondmaal te vieren. Het gaat er vandaag om dat we vieren dat God aan het werk is. Dat we van God afhankelijk zijn. Dat we dat weten, dat we dat ons bewust zijn en dat we daar ook heel blij en dankbaar voor zijn. Maar ook dat we ons dat steeds meer en meer bewust worden en steeds ook dieper bewust worden. Het kan ons geweldig helpen in ons leven voor Gods aangezicht. Als we weten en ons bewust zijn dat God aan het werk is. Dat Hij zijn werk aan het doen is. En dat we, als wij onze dingen doen, dat we dan mogen weten dat Hij aan het werk is. Dat we dus compleet gedragen worden door Hem. En dat je zalig bent als je je daaraan overgeeft. Nou, en dat is wel een ding. Maar we gaan er verder naar luisteren. Alles is uit God en dan kijken we even terug naar vorige week. Toen ging het erover dat wij alle voor de rechterstoel van Christus moeten verschijnen. Ja, dat was niet direct het laatste oordeel waar Paulus het over had. Tenminste, hij gebruikt iets anders. Hij wil iets anders duidelijk maken. Het gaat erom dat er één je leven beoordeelt. En dat het er uiteindelijk niet om gaat dat je in je leven drugs toe moet maken over wat andere mensen van je vinden. Dat je in je leven ook niet de drukste moet maken over wat je van jezelf vindt. Maar dat je in je leven het drukste moet maken over de vraag wat Christus nou van je vindt. Dat je je leven dus ook niet laat afhangen van het oordeel van mensen. Maar van Hem. En dat bedoelde Paulus. En daarom wilde Paulus voor Christus leven. Wie gaat er nou over mijn leven? Wie is nou de Heer van mijn bestaan? Is dat een ander? De mening van anderen? Of is dat Jezus, mijn getrouwe heiland die voor al mijn zonden volkomen betaald heeft met het geven van zijn kostbaar bloed? Als ik het zo zeg, dan zeg ik het heel gemakkelijk, hè? En u voelt het wel van, dat kun je makkelijk zeggen van de preekstoel. En ik kan het ook makkelijk zeggen van de preekstoel. Zo is het ook. En je hoort het, en ik hoor het mezelf zeggen. Het is de één die mijn leven beoordeelt. Eén die over mijn leven gaat. En ik zeg het tegen mezelf. En ik zeg het tegen u, ik zeg het tegen jou. En je zegt, ja, het is waar. Maar het is nog waar ook. En je kunt het zeggen van, ja, maar het is makkelijk. Maar ja, maar het is wel waar. Ik word door heel veel mensen en mijzelf beoordeeld. Maar het enige oordeel wat steek houdt, is van hem. Toen gingen we verder in de middagdienst. Toen zagen we dat Paulus vanuit de liefde en met de liefde van Christus de wereld intrekt. Vanuit de vrees voor de Heer, vanuit het respect, het ontzag, de eerbied. En hij zegt dat maar ronduit, omdat mensen dachten dat hij helemaal niks voorstelde. Nou ja, dat moet je soms dan ook maar dragen als mensen vinden dat je het niet goed doet. Zo is dat. Maar de mensen vonden ook dat zijn prediking niks voorstelde. En hij dus ook niet. Of hij niet en zijn prediking niet. Zijn prediking niet en hij niet. Dat hing helemaal samen. Kortom, waar hij voor ging, waar hij voor stond, dat kon hij net zo goed laten. Hij kon er net zo goed mee stoppen voor die mensen in Korinthe. Want hij begreep het niet. Hij begreep er helemaal niks van, vonden zij. Maar weet je wat me drijft, zegt Paulus, dat is niet, maar ik vind het fijn als jullie mij waarderen, maar dat is het niet. Niet of ik het allemaal zo geweldig doe in jullie ogen, en dat ik het allemaal zo geweldig doe zoals jullie graag willen. Maar dat is inderdaad Jezus' liefde voor deze wereld. En voor iedereen die ik tegenkom. En dus ook voor jullie. En weet je, zegt Paulus, weet je wat ik ontdekt heb? Is dat het evangelie niet is dat wij door het geloof geweldige dingen kunnen doen. Dat wij door het geloof geweldige indruk maken. Zoals jullie daar in Korinthe denken. Maar weet je wat mijn diepste overtuiging is geworden? Ja, ik geef het antwoord zo, maar het is goed om op te letten. Goed om dat goed vast te houden. De diepste overtuiging van Paulus in alles wat hij doet. In heel zijn preekwerk, zeg maar. In heel zijn zendingsreis. Al die kilometers die hij maakt. Door heel Klein-Azië, door Griekenland, helemaal naar Rome toe. Wat was het nou? Dit oordeel. En dat hebben we gehoord vorige keer. Dat één voor allen is gestorven. En dat ze daarom allen zijn gestorven. Opdat zij voor hem zouden leven. En dan denk je, ja, dat weet ik wel zo ongeveer. Het is goed om dit zo te horen. Dat één voor allen is gestorven, dat ze daarom allen zijn gestorven, opdat ze voor hem zouden leven die voor hen gestorven is en opgestaan. Het gaat niet om de boodschapper. Het gaat om de boodschap. En wat al die mensen te zeggen hebben, is dat er één is die bij ons kwam. Jezus. Die zijn leven gaf voor ons soort mensen. Ander soort is er niet. Maar hij gaf zijn leven niet alleen maar zo. Dat hij zegt van nou ik doe het. Maar hij nam. En dat is wel belangrijk. Ons mee in zijn sterven. Zij voor wie hij stierf. Stierven met hem. Zodat zij die met hem gestorven zijn. Ook met hem. En voor hem zouden leven. Ja. Dat klinkt een beetje subtiel. Maar er staat dus. Opdat zij voor hem zouden leven die voor hen gestorven en opgestaan is. Hè? En weet je wat er daarmee gebeurt? Dat de aandacht weer van jou weggaat en van u weggaat. Maar weer naar hem gaat. We bedoelen het zeker niet zo. Hè? Ook niet onbewust. Maar als je zegt, ja, Jezus is voor jou gestorven, of Jezus is voor mij gestorven, punt. Dan zou je de indruk kunnen hebben, krijgen, geven, dat het om jou draait. En dat is heel subtiel, maar dat zat in die gedachte, in die theologie van die Korintiërs. Iemand zijn, iemand worden. Nou, lees 1 Korinthe 15, het gaat altijd over wie ben ik. Belangrijk zijn, middelpunt zijn. Maar het gaat om het leven met hem. Het gaat om het leven voor hem. Omdat hij voor je gestorven is. zul je met hem en voor hem leven. Het gaat dus om God. Niet ik sta centraal. Niet wij, maar hij. Niet wij met onze levens, maar hij met zijn dood voor ons leven. Ja, dat klinkt een beetje moeilijk. Een beetje, oké. Maar het helpt je geweldig. Het helpt je uit het moeras van zelfwaardering. Uit het moeras van zelfkennis. Van ja, hoe zit het nou precies met mij? Ik hoef niet anders te worden. Want het gaat om hem. En hij zorgt voor mij. Hij zegt zelfs dat ik deel heb, en dat hebben we ook gelezen, aan de nieuwe schepping. Ja, zelfs dat ik een nieuwe schepping ben. Door hem. Door zijn lijden en sterven kan ik voor hem leven, omdat hij mij nieuw maakt. Nieuw gemaakt heeft. Nou ja, en dat is de ontdekking van Paulus geweest, zoals hij dat zegt. Dat hij en anderen tot dit oordeel gekomen zijn. Zo gaat hij de wereld door. Vol moed, omdat er één voor alle is gestorven. Daarom gaat hij door heel Klein-Azië, door Griekenland en maakt hij van alles mee. Niet omdat hij wil dat hij op een voetstuk komt te staan. Maar omdat hij iets heeft wat hem drijft en dat is de liefde van Christus. Dat zegt hij ergens anders in die eerste brief aan de Korintiërs, net een beetje anders. Toen speelden daar dezelfde dingen, het is ongeveer dezelfde tijd. En dan zegt hij dat hij niet met grote verhalen is gekomen in Korinthe. Niet met meeslepende woorden van wijsheid. Met andere woorden, je raakt helemaal niet onder de indruk van Paulus. Er was geen redenaar. En geen preken waarvan mensen zeiden, nou die moet je eens horen. Als je een echte dominee wil horen, nou, livestream, daar en daar, Paulus. Dan maak je het mee. Zo was hij helemaal niet. Hij zegt, als je dat zocht, heb je dat tevergeefs bij mij gezocht. Want ik had besloten om niets anders te prediken dan Jezus Christus en die gekruisigd. En dat is zijn enige verhaal geweest. En is dat nu ook. Dan denk je, ja, Jezus Christus en die gekruisigd, ja, dat weet ik. Maar er speelt zoveel. Er zijn zoveel belangrijke onderwerpen. En we moeten hiervan leren en daar wat van weten. En we moeten hierin groeien en daarin verder komen. Ja, dat is wel waar. En als je die brief van de Korintiërs leest, dan heeft dit ook over heel veel andere dingen. De kern is altijd weer Jezus, de gekruisigde. Daar gaat het altijd weer op terug. Moet je eens opletten. Als het gaat over levensvragen. En waarom vragen. Het zijn vaak heel terechte vragen. Waarom gebeurt dit? En waarom gebeurt dit zo in deze hevige mate? Hier in dit gezin. En waarom gebeurt er in dat gezin niets? Nou ja, dat ga je dan ook weer niet denken. Maar waarom gebeurt het bij mij allemaal? En je zou maar dit en dat meemaken. En je verdwaalt in je gedachten. Als je niet ziet dat je niet overal antwoord op krijgt, maar dat hij daar wel hangt. Van Gods wegen. Voor jou. En dat zijn liefde er is. Ondanks alles. En je kunt het zo gek niet bedenken. Maar op de bodem van alle vragen, in het diepe donkere water van ons leven, in het moeras van onze ervaringen en wanhoop, ligt een vast fundament. De dood van Christus voor de zonde van eeuwigheid als grond gelegd. Jezus Christus, de gekruisigde. En dat is zo troostvol. Dat ook al begrijp je geen sikke pit van het leven. En wie begrijpt het leven nou? Dat er één is die je misschien helemaal niet begrijpt, maar die wel zijn leven voor je gaf. Hij stierf en jij met hem, opdat je zou opstaan en met hem en voor hem zou leven. Hoe het ook gaat. Nou, daar heeft het mee te maken. Het heeft ook te maken met waar we het een paar weken geleden over hadden. Hoe je anderen beoordeelt. Naar het vlees, naar je eigen inzichten of met de ogen van Christus. En je kunt van alles bedenken als het gaat over discriminatie, hoe je daarmee om moet gaan. Maar het begint hiermee. Hoe je kijkt naar een ander en hoe je kijkt naar jezelf. Of je kijkt met de ogen, de genadige ogen van de gekruisigde, of niet. Hoe die ander dan ook is, wat je dan ook is aangedaan. Hoe kijk je naar hem? Met de ogen van Jezus of niet? En dat begint met het kijken met andere ogen naar Jezus zelf. Niet als degene die jouw verlangens aan jouw verlangens voldoet. Niet degene die jouw vragen standtepede beantwoordt. Niet degene die jouw problemen oplost. Jouw leven in de schijnwerpers zet of wat dan ook. Maar degene die jou intens lief heeft. Zo lief de wereld had dat hij zijn leven gaf. En jou meenam in zijn dood. En jou meeneemt in zijn leven. Dan is het ook goed te weten dat de kerk niet ons ding is. Dat het geloof niet ons ding is. Dat gemeente zijn ons ding is. Dit alles is uit God. Sloop er gemakkelijk in Korinthe. Sluip er altijd, meestal ongewild in bij ons. Dat het even door ons zou gebeuren. Of dat het even door ons gebeurt na een gebed. Nog listiger. Dit alles is uit God. Dit alles en wat ik noemde en nog veel meer. Het leven, het geloof, de kerk, mijn identiteit, mijn bestaan, de gemeente, de dienst, het avondmaal. Uit God. En plotseling ga je anders naar de dingen kijken. Wij zitten hier. We gaan avondmaal vieren. We hebben erover nagedacht hoe dat kan. Hoe vieren we avondmaal? En je vraagt het, hoe doen jullie dat? En hoe doen jullie dat? Maar ondertussen blijven de andere vragen. Kan ik het wel? Mag ik het wel? Ben ik wel goed genoeg? Heb ik het wel goed genoeg gedaan? Hoe heb ik deze periode beleefd? Heb ik dat wel op een goede manier gedaan? Doe ik dit wel goed? Doe ik dat wel goed? Ik zit nog met dit probleem, ik zit nog met dat probleem. Hoor het. Het avondmaal is niet van ons. We mogen het alleen regelen. De preek is niet van ons. Ja, we moeten het alleen schrijven. Dit alles is uit God. Hoor je het? God was het die het brood liet snijden. Die de wijn in kleine bekertjes liet doen. Die u verwelkomde bij de deur. Die u hier bracht. Of die u aan de camera of aan de kerktelefoon zet. En je komt hier niet om je met God te laten verzoenen. Omdat jij het moet oplossen met wat God, met wat jij met God, wat je gedaan hebt en niet gedaan hebt en wie je bent. Je kunt het niet goed maken door maar grote beloften uit te spreken van nu ga ik het heel anders doen. Dit alles is uit God. God is het die zich verzoent met ons. God is het die Jezus gaf. God is het die het geloof geeft. God is het die zijn zoon over had voor de wereld in nood. God is het. God is het die ons aan tafel vraagt. En ik zou het dan maar zo zeggen vanmorgen. Laat het u wel bevallen. Laat het u wel gevallen. Laat het u smaken. En laat het u wel bekomen dat wat God deed en doet. Want dat is het hele geloof. Dat je vertrouwt dat alles uit God is. Amen.
Dan krijgt u nu de aankondiging van de collecte te zien. Als het goed is. U kunt straks uw gave geven in een pot die daar in de hal van de kerk staat. Dus als u daar straks naar buiten loopt, dan kunt u daar uw gave ingeven. Het is bestemd voor Haiti. U ziet het. We zegenen u en uw gaven en u weet het, de Heere heeft het blijmoedig gegeven, lief. Ik lees met u het avondmaalformulier. Geliefde in de Heere Jezus Christus, in het evangelie lezen wij dat onze heiland Jezus Christus in de nacht voor zijn sterven met zijn leerlingen het Pascha vierde. Tijdens deze viering heeft hij het avondmaal ingesteld. En daarbij wees hij brood en wijn aan als tekenen van het offer van zijn lichaam. Hij gaf daarbij de opdracht deze maaltijd telkens weer te zullen houden, of telkens te houden tot zijn gedachtenis, totdat hij komt. Wanneer wij met oprecht geloof aan deze opdracht gehoor geven, vieren wij de gemeenschap met onze heiland, die zichzelf gegeven heeft voor onze redding. In zijn licht vieren we ook de gemeenschap met elkaar. Zondaren worden aan zijn tafel genodigd. Ieder van ons wordt daarom opgeroepen om zich eerst te toetsen voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt. Want wie achterloos eet en drinkt en niet beseft dat het om de gemeenschap met het lichaam van de Heer gaat, roept een oordeel van God over zichzelf af. Erken dan uw diepe schuld voor God en verwacht alle heil alleen van Jezus Christus. En verklaar van harte bereid te zijn om dankbaar voor God en de naaste te leven. Dan bent u van harte uitgenodigd. Vier de maaltijd van de Heere met een oprecht hart. Ontvang in geloof het brood en de wijn en verheug u over uw redding door Christus. Laten we onze harten verheffen tot God en brengen bij Hem onze dank. U brengen wij dank, Heere, onze God, die uw macht en majesteit hebt getoond in de geschiedenis van Israël, uw volk. Uit Egypte hebt u uw volk geroepen en geleid door de woestijn. U hebt het gebracht in een land vloeiende van melk en honing, land van belofte. U hebt tot de vaderen gesproken door uw heilige profeten. En tenslotte hebt u gesproken door Jezus, uw Zoon, de Messias van Israël, de Heer is, die Heer is van alle volken. En daarom prijzen we uw grote naam en stemmen we in met de lof die u wordt toegebracht door heel uw schepping en door al uw volk. We prijzen u omwille van Jezus, uw Zoon. Hij heeft het pad van uw geboden voor ons gelopen ten einde toe. Hij heeft in de hof van Gethsemane de last van onze zonde getorst, zodat zijn zweet werd als druppels bloed die op de aarde vielen. Hij werd gebonden opdat wij zouden worden bevrijd. Hij werd diep gesmaad opdat wij nooit meer te schande zouden worden. Hij werd onschuldig ter dood veroordeeld, opdat wij voor uw rechterstoel vrijgesproken zouden worden. Hij heeft aan het kruis de felheid van uw toorn gevoeld en de angst van het geheel door u verlaten zijn, opdat wij door u aangenomen en nooit meer door u verlaten zouden worden. Hij heeft het genadeverbond bekrachtigd toen hij zei, het is volbracht. Hij is om onze rechtvaardiging uit de doden opgewekt, opgenomen in de hemel en gezeten aan uw rechterhand, ons ten goede. Vandaar zal hij terugkomen om met ons de vrucht van de wijnstok nieuw te drinken in het koninkrijk van zijn vader, dat geen einde heeft. In de nacht waarin hij werd overgeleverd, nam hij een brood, sprak de dankzegging uit, brak het, gaf het aan zijn leerlingen en zei, dit is mijn lichaam voor u, doe dit tot mijn gedachtenis. Zo nam hij ook de beker, sprak de dankzegging daarover uit, liet hem rondgaan en zei, Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed die voor u uitgegoten wordt tot vergeving van zonde. Doe dit zo dikwijls u die drinkt tot mijn gedachtenis. Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij uw dood, Heere, totdat u komt. Werk met uw Heilige Geest, o God, opdat wij in brood en wijn door het geloof deel hebben aan Jezus Christus de Heere. Maak ons door uw Geest één met Hem, die zichzelf voor ons gegeven heeft. En verbind ons met elkaar als levende leden van zijn lichaam, tot lof en eer van uw naam. Zoals dit brood dat wij breken verstrooid was over de velden, maar werd samengebracht en één is geworden, breng zo uw gemeente bijeen van heinde en ver in het rijk van uw vrede. Want u alleen komt alle eer toe, tot in lengte van dagen. Door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heere. Amen. We gaan straks het avondmaal vieren en als u straks per bank van voren naar achteren zo langskomt, hier een stukje brood neemt en daar een bekertje wijn drinkt en het bekertje daar weer op de schaal zet, dan zal het heel goed verlopen. Het brood dat wij breken is een gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heere Jezus Christus is gegeven tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De beker der dankzegging die wij dankzeggend zegenen is een gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt die, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het bloed van onze Heere Jezus Christus is vergoten tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Laten wij bedenken dat het gebroken brood en de vergoten wijn tekenen en zegels zijn van het lichaam en bloed van Christus. Richt daarom uw harten op hem die aan de rechterhand van de Vader is. U bent welkom. We willen God danken en bidden. Barmhartige God en Vader, we danken u dat wij de dood van uw Zoon, onze Heere Jezus Christus, mochten verkondigen als het enige fundament van ons behoud. Wij loven u omdat wij door uw geest de gemeenschap met uw Zoon en de gemeenschap met elkaar mogen genieten. Wij bidden u dat wij door de werking van dit avondmaal versterkt worden in ons geloof. Verdiep onze liefde tot u en tot elkaar. Help ons zo te leven dat het tot uw eer is. Wees met ons, ook de rest van deze zondag. Geef ons ook vanmiddag een gezegende viering. En geef dat we met elkaar met groot verlangen uitzien naar de wederkomst van onze Heiland, die ons heeft leren bidden: Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ik heb geloofd en daarom zing ik. Vrede van Christus en ontvangt zijn zegen. En de Heere zegene u en hij behoede u. En de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
Nee, ik heb meer. Ja,
ik heb meer.
kijk